Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Ibema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs duiken we in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus of je nou luistert in de auto, de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie. We zijn begonnen en deze keer hebben we een bijzondere gast. En het is, het is wonderlijk. Onze gast van vandaag is namelijk iemand die van haar stem haar beroep heeft gemaakt. En prompt vandaag is Danny zijn stem kwijt. Dat betekent dat je vandaag in deze podcast Danny niet gaat horen, maar Danny is er wel. En die hebben we via de chat, kijkt en luistert hier mee. En alle vragen die Danny stelt en alle opmerkingen die Danny maakt, die gaan onze gast en ik gaan die verwoorden. En onze gast van vandaag is Marlies van Lier. En Marlies is voice-over en presentatrice. En met Marlies willen we alles gaan bespreken over hoe je voice-overs kunt gebruiken in e-learning. Marlies, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel Theo. Leuk dat ik in jullie e-learning goats podcast mag verschijnen.
Super. Ja, wij kennen elkaar al heel erg lang, want je bent eigenlijk een van onze go-to voice-overs die we inzetten voor e-learning. Danny zegt ook welkom Marlies.
Leuk, hè? En hij wilde ook de leader inspreken. Lijkt me op deze dag echt een fantastische keuze ook, ja.
Ja, ik heb aan Danny niet eens gevraagd wat er precies met zijn stem is, maar dat vertelt hij misschien nog wel. In fluisteren,
nou ja, ja, iedereen is natuurlijk verkouden en Danny heeft twee dat kinderen. Dus ja, de bacillen die zullen ongetwijfeld in huizen Bogers ook rond waren, zeg maar.
Precies. Hey Marlies, kan jij jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
Bijna 13 jaar voice-over, dagvoorzitter, presentatrice. Alles wat te maken heeft met het bij elkaar brengen van mensen eigenlijk. Hè. Wat ik doe is, ik ben de slaolie bij een evenement. Ik zorg dat mijn opdrachtgever en het publiek door middel van spraak en non-verbale communicatie aan elkaar gekoppeld worden. Dus ik sta meestal op een podium. Hm. Bij televisiewerk is dat natuurlijk voor een camera. En bij mijn werkzaamheden als voice-over zit ik meestal heel zielig alleen met een opnametechnicus in een hokje. Ja. Maar alles met als doel om de kijker of de luisteraar mee te nemen door middel van spraak. En dat lijkt heel simpel, maar de afgelopen 13 jaar is gebleken dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen dat zou kunnen. Dus ik voel mij zeer vereerd dat ik dat al zo lang mag doen. Hm. En wat jij zei, ik werk al een aantal jaar met Danny samen en met jou. Zeker. Op het gebied van e-learning, waar ik vooraf echt heel weinig van af wist. En nu eigenlijk nog. Ik laat mij elke keer weer verbazen over die interessante wereld die erachter zit. En ik denk dan ook altijd terug aan mijn eigen schooltijd. Dat leren was altijd voor mij een hele simpele manier. Hè? Leerkracht voor het schoolbord, met in de tijd nog krijtjes. Mm-hmm. En wij maar luisteren. Ja. Maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk op een hele andere manier. Veel creatiever ook. Vaak in hapklare brokken, dat we het beter kunnen verwerken. En dat is helemaal van deze tijd. Dus leuk dat ik een kleine bijdrage mag doen aan dit verhaal.
Ja, nou leuk dat je er bent. En wij hebben natuurlijk een podcast over leren en technologie. En ik begrijp dat jouw werk ook eigenlijk twee componenten heeft. Jij werkt met mensen en jij verbindt mensen met elkaar. Je zegt, ik ben de slaolie eigenlijk in zo'n bijeenkomst. En tegelijkertijd heb jij ook veel met technologie te maken. Wat is jouw relatie met technologie in je werk?
Ja, dat is een hele goeie.
Want is het iets wat makkelijk gaat of is het iets wat je lastig vindt? Of heb je je weg erin gevonden?
Dat laatste denk ik wel. Ik ben ook in staat om gewoon voor een groep zonder allerlei technische snufjes mijn verhaal te kunnen doen of het verhaal van de opdrachtgever. Maar je snapt natuurlijk ook wel dat als je een hele grote ruimte hebt met veel mensen, dat dan die menselijke stem ondersteund moet worden door middel van een microfoon.
Ja.
Ik vind het ook altijd belangrijk om voorafgaand, zeker in mijn dagvoorzittersopdrachten, een afspraak te maken met de techniek. Want iedereen denkt, ja, je hebt een opdrachtgever, je spreekt de opdrachtgever, die vertelt jou wat hij precies wil. Maar als die techniek niet op orde is, dan kan ik nog zo'n mooi verhaal gaan vertellen. Maar dan komt dat dus niet aan. Je weet waarschijnlijk ook wel of het effect van hoe harder je spreekt, hoe harder de achtergrond ruis wordt. Hè? Dus ik ben er ook wel altijd wel voorstander van om te zorgen dat er een soort een non-verbaal overwicht is op zo'n groep. En dat ik dan niet de microfoon ten volle moet benutten. Want hoe harder je die openzet, hoe meer ruis er toch nog ontstaat om daar bovenuit te komen.
Ja.
Maar zonder die techniek ben ik ook nergens. En dan hadden we natuurlijk die hele coronaperiode.
Ja.
Waarin ik geconfronteerd werd met de nieuwe wereld van het online presenteren.
Mm-hmm.
Nou heeft dat behoorlijk wat parallellen met het televisiewerk wat ik ook doe. Waar ik natuurlijk ook afhankelijk ben van techniek.
Ja.
Maar ja, dat is een onmiskenbaar met elkaar verbonden. Ik moest wel.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat twee levels van professionaliteit waren die nog heel ver uit elkaar lagen. Want toen wij voor het eerst in Teams meetings of in WebEx meetings bij elkaar kwamen, moest iedereen nog enorm wennen aan die tools.
Ja, zeker.
Hoe was dat voor jou als professional die ineens met dat soort tools te maken kreeg?
Ja, dan mag je dus jezelf professional noemen op het gebied van presenteren. Maar dan moet je je dus ook de techniek eigen maken. Want het vraagt namelijk een andere manier van presenteren. Hè? Op het moment dat ik op een podium sta, kan ik vrij bewegen. Kan ik de ruimte in.
Ja.
Ik kan het podium af. Ik kan mensen recht in de ogen kijken. Maar dat stukje verbinden met een lens en met een cameraatje, dat is heel anders. Ik zat ook achter mijn bureau, net eigenlijk als nu, met een clip-on microfoon. En op het moment dat je dan wil opstaan, dan denk je, oh ja, maar ik zit nu vast. Dus het vraagt om een andere benadering. En in het begin voelde ik me er heel oncomfortabel bij om die audio te checken. Loopt die video wel goed? Ben ik goed zichtbaar? Heb ik goed licht? Ook heel belangrijk, zeker als je video gebruikt.
Mm-hmm.
En dat zijn allemaal dingen die je dan moet leren. Ik had ook geen keus.
Nee.
En inmiddels ben ik er aan gewend en voel ik me er prima bij. Maar ik had op een gegeven moment een hele stellage naast mijn laptop van twee IKEA-lampjes op boeken staan. Zodat het licht op een bepaalde manier naar voren scheen. En dat ik de achtergrond geblurd kon krijgen, eventueel een greenscreen kon ophangen, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk niet voor te stellen met de jaren daarvoor, hoe dat toen ging.
Hé, hey Marlies, en dan heb je dus al een half uur heb je aan de techniek besteed in zo'n sessie. En dan moet je je verhaal nog vertellen.
Ja.
Wat is daarin anders dan hoe je het voorheen deed?
Nou, wat ik zeg, hè, je zit eigenlijk in een kader. Met televisie is dat niet anders. Alleen bij televisie is het nog zo dat een cameraman met jou mee zou kunnen draaien op het moment dat je bijvoorbeeld in een decor of in een setting gaat bewegen. Of dat er meerdere camera's staan die van verschillende kanten jou kan oppikken terwijl je jouw verhaal doet.
Ja.
Naar de mensen aan tafel als dat een tafelgesprek zou zijn of richting publiek, hè, die meekijken. Maar dat is wel anders dan wanneer je, zoals we nu zitten, met een laptop en een extern cameraatje je verhaal gaat doen. Want je moet, wil je dat contact maken, die camera inkijken. Je ziet alleen zelf niet meer wat je doet. Dus je bent heel erg bewust van dat verhaal. En die twee, van het presenteren en het gebruik maken van die techniek, ja, dat moet eigenlijk blenden. En dat kost wel eventjes wat gewenning en tijd.
Ja.
En oefenen ook.
Ja. Dus er zijn steeds meer mensen, zeker in ons vakgebied, maar ook daarbuiten, die de kans lopen dat ze ineens een presentatie op zo'n webcam moeten gaan houden. Of daar een praatje moeten gaan houden. En daarin ook graag overtuigend willen zijn.
Ja.
Dus Marlies, red ons eens even uit de brand. Waar moeten we aan denken? Wat zijn de belangrijkste tips die jij voor ons hebt als ons dat overkomt?
Nou ja, allereerst dat iedereen zich bewust is van hoe het werkt. En het klinkt misschien gek, maar denk ook even terug aan je jeugd, waarin wellicht jij ook wel met een borstel of een wc-rol voor je spiegel je favoriete artiest stond te playbacken. Dit is eigenlijk niet anders. Die spiegel is zeg maar het kader.
Ja.
En je ziet jezelf. Dus het is goed om dat stukje bewustwording van hoe zit of sta ik voor een camera. In dit geval zou ik zeggen, ga lekker zitten. Maar zorg er wel voor dat alle randvoorwaarden van een geluidsvrije ruimte, goede lichtinval, iets aantrekken waarin je comfortabel bent, maar je wel realiseren dat als je opstaat, dat iedereen je ziet zitten in je boxershort, hè? Zoals dat veel gebeurd is. En dat je gewoon oefent. Want het is niet als een gesprek gewoon in de kroeg, aan de bar, één op één even lekker je verhaal doen. Het is ook niet bij een verjaardag naast tante Beb even lekker je verhaal doen. Nee, je bent echt aan het zenden. Dus ja, een stuk bewustwording. En dat kun je alleen maar creëren door gewoon lekker met die borstel of die wc-rol te oefenen voor de spiegel.
Ja, ik moet je zeggen, ik heb hier natuurlijk ook mijn eigen weg in gevonden. En die podcast, dat was voor Daddy en mij, denk ik, alle twee, was dat ook een grensverleggend, hè? Eigenlijk dorst ik dat in het begin helemaal niet.
En waar lag dat dan aan?
Als ik in mijn eentje op camera iets moet vertellen, dan heb ik het gevoel dat ik tegen niemand praat. Dus ik heb geen focus. Met Danny samen merkte ik dat het enorm meeviel, omdat ik dan iemand heb om het tegen te praten.
Jij hebt een aangever, hè?
Ja, precies. Er is iemand die een vraag stelt, er is iemand die je aankijkt. En ook al is het niet live, maar zit je op beeld naar elkaar te kijken, dan nog is het gevoel dat er iemand naar je luistert, er iemand is die luistersignalen geeft, dan kan ik veel beter focus houden. Maar als ik in mijn eentje op camera iets moet zeggen, ja, ik val stil, mijn verhaal valt weg. We doen even het consult met Marlies nu, hè? Het presentatieconsult, dat merk je wel. Ik pak mijn kans. Ik pak zeker mijn kans. Ik raak de draad van mijn verhaal acuut kwijt als er niemand luistert. Dat is heel gek. Ik ben net de kat van Schrödinger. Als er niemand is die je waarneemt, waarom zou je dan nog iets zeggen? Mijn hele hoofd wordt leeg.
Ja, begrijp ik. Het is de kunst van invoelen. Of voor jezelf in je hoofd bedenken, ik sta nu of ik zit nu voor een zaal met een x-aantal personen. Het is lastig om inderdaad te zenden. Ik moet je ook eerlijk bekennen, ik zie dat op social media. Mensen die in hun stories hele riedels opnemen. En dan denk ik, ja, weet je, ik doe dit al voor mijn werk. Ik heb daar dan al geen zin meer in. En wat heb ik te melden, hè? Dat gevoel. En Danny schrijft net ook, ik denk dat je moet proberen een natuurlijke situatie te simuleren. En dat is helemaal waar. Maar dat simuleren, dat kost natuurlijk energie. En dat vergt ook weer bepaalde vaardigheden. Want daar moet je ook weer comfortabel bij voelen. Danny schrijft ook een AI-avatar. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar weet je, het makkelijkste in elke situatie om het vak presenteren te oefenen, is begin eens met die spiegel. En na die spiegel pak je het makkelijkste publiek in je eigen omgeving. Dat is je partner of je kinderen of je buurman of buurvrouw. En dan spreek je mee af, weet je, even oordeelloos, maar ik wil even een publiek hebben. Mm-hmm. En dat klinkt misschien allemaal heel raar, maar ja, ik maar ik denk dat ik een uitzondering ben, heb er sowieso geen moeite mee om voor welk publiek dan ook mijn verhaal te doen of het verhaal van een ander. Dat is ook waarom ik gewoon hartstikke autodidact ben. Voor mij is het een natuurlijk proces. Maar ik weet ook dondersgoed dat er mensen zijn voor wie dit echt een struikelblok is. Ja. Een podcast, een video of een vodcast of televisie. He, mensen die ogenschijnlijk heel makkelijk praten in het openbaar, in de kroeg of bij Tante Beb.
Mm-hmm.
Vervolgens douw je een camera voor hun neus en dan zijn ze nergens meer.
Ja.
En dat heeft te maken met dat oncomfortabele gevoel van, hey, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Wat als ik struikel over mijn woorden? Want dat vinden mensen ook vervelend. Wat als ik 10 keer in een zin zeg?
Ja.
We hadden vroeger zo'n spelletje op de radio.
Ja,
zeg geen dit. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet een vloeiende AI-robot te zijn om alles eruit te knallen. Hè? Je mag gewoon al je menselijke eigenschappen in je verhaal stoppen.
Ja.
En kom ik weer met mijn bewustzijn. Als je je bewust bent van je eigen valkuilen, maar ze kunt omarmen, als zijnde ze horen ook bij mij, dan wordt het al minder zwaar en gaat het ook vaak vloeiender.
Dus voor een deel gaat het ook om het omarmen en het accepteren van je eigen stijl van praten.
Ja, Danny schrijft het hier ook.
Ja.
Ik geef ook trainingen. En je kunt mensen trucjes aanleren. Maar als je trucjes aanleert, dan ben je continu gefocust om die trucjes overal maar in te zetten.
Ja.
Terwijl als jij je verhaal vertelt vanuit je eigen gevoel, vanuit je eigen persoonlijkheid, vanuit je eigen ervaring. En je kunt dat op jouw eigen natuurlijke manier brengen. Dan maken die us niet uit. Dan maken die versprekingen het juist aantrekkelijk. Want dat geeft je het menselijke.
Ja.
En mensen haken niet aan op gepolijste zaak. Ja, in een commercial is het een ander verhaal. En,
ja.
Maar daar kom je waarschijnlijk zo meteen op. Op het moment dat je een voice-over in zou spreken voor een e-learning, dan moet er daar natuurlijk geen versprekingen in zitten.
Ja. Nou, als er geen druk op ligt, dan kan iedereen hier denk ik ook wel makkelijker in meegaan. Maar op het moment dat we iets te vertellen hebben op camera, of zoeken zelf de camera op, dan willen we natuurlijk overtuigen.
Ja, maar die overtuiging, die moet niet gekunsteld zijn. Ik ben ook een beetje wars van bijvoorbeeld koude acquisitie. Dat is ook zoiets. Of ik ga echt voor de verbinding. En die verbinding ontstaat alleen maar als je vanuit jouw eigen ik je verhaal kan vertellen.
Ja.
En dan wordt het ook gewoon natuurlijk. En dan hoef je niet te verkopen of voel je die druk ook niet. Dat zie ik bij veel netwerkevenementen. Dat iedereen heel gespannen is. Want ja, er moeten kaartjes uitgewisseld worden. Of er moeten deals gesloten worden. Dan denk ik, hoezo? Volgens mij gaat het erom dat je met het presenteren van jezelf of het presenteren van een product of een dienst of een overtuiging, dat die komt vanuit je tenen, dat je er allereerst zelf in gelooft.
Ja.
En ik denk ook dat we gewoon allemaal te slim zijn vandaag de dag om daar niet doorheen te prikken door die gelikte marketingbubbel.
Ja, we zijn enorm gewend aan reclame en marketingverhalen.
Danny schrijft en die verhalen mogen ook.
Ja, Danny schrijft net ook van het moet denk ik een goed verhaal zijn en je kan het beste het verhaal vertellen vanuit je eigen ervaring.
Ja. Dus op het moment dat jij op het moment dat je marketing wil toepassen of dat jij toch iets wil verkopen, maar je linkt dat aan jouw persoonlijke leven, een anekdote, een ervaring, dan is dat altijd veel krachtiger dan wanneer je zegt, hey, luister, ik heb een goed product. Dit moet jij nemen, want ik zeg dat dat zo is. Ja, maar daar zit altijd een persoonlijke motivatie of inspiratie achter.
Ja.
En dat is denk ik het sterkste. En ik zie je ondertussen in die chat alweer gewoon in mijn ogen.
Ja,
anders binnenkomen. Ja. Danny vraagt of schrijft, ik kan me voorstellen dat het inspreken van bijvoorbeeld een e-learning dan wel een uitdaging is. Je kent het publiek niet, het onderwerp niet, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is een hele goeie. Ik wil daar wel wat over zeggen, Theo.
Nou, ga je gang.
Nou, ik heb me in aanloop naar deze ochtend natuurlijk ook bedacht... Waar moet een goede e-learning voice-over dan aan voldoen? Hè?
Ja.
Nou, allereerst, het woordje e-learning zegt het al. Je wil iets leren. Dus we gaan niet iets verkopen.
Nee.
Op het moment dat je denkt aan radio... met van die commercials die door de luidspeakers schallen... dan zijn het ook nog gecompreste bestanden. Die zijn heel zwaar. En die komen echt binnen... Maar die hebben allemaal commerciële stemmen. Dat zijn stemmen die je door de tone of voice meenemen in de productbeleving. Ja. Een gemiddelde commercial doet ongeveer 30 seconden. Dus die moeten in 30 seconden moet die tekst kloppen, hè, die moet overtuigen. Maar de manier waarop diegene die spot heeft ingesproken moet ook overtuigen.
Ja.
En dat is eigenlijk nog belangrijker, want... Iedereen denkt dat het gaat om de inhoud. En dat gaat bij e-learning natuurlijk zeker om de inhoud. Maar het gaat ook over de tone of voice. Dus eigenlijk de non-verbale communicatie. Het stemgeluid wat overtuigend is.
Ja.
En binnen een e-learning probeer ik althans... Hè, want misschien zijn er voice-over stemmen die zeggen... Nou, ik ben het helemaal niet met je eens. Maar mijn persoonlijke mening is dat bij een e-learning... er niet een bepaalde emotie in moet liggen. Het moet ook niet vlak zijn, maar je bent niks aan het verkopen of aan het overtuigen. Je bent aan het vertellen. De stem in een e-learning moet bijdragen aan eventueel het beeld wat je ziet, of de tekst die al uitgebreider in beeld komt. Mm-hmm. En die moet prettig in het gehoor liggen, want mm-hmm. je moet je er vooral niet aan storen. En die moet eigenlijk een neutrale tone of voice hebben. Omdat je anders heel snel komt in een commercieel verhaal. Mm-hmm. Maar een e-learning heeft geen commercieel doel, als het goed is. Je wil mensen wat leren.
Ja, ik snap wat je zegt hoor. En het is inderdaad waar dat er in e-learning zit vaak een enorm inhoudelijke component... wat gewoon overgedragen moet worden. Maar ik heb zelf wel gemerkt dat heel vaak is de reden dat we een e-learning inzetten... is niet alleen om mensen iets te leren... maar ook om mensen ergens van te overtuigen... of om in een bepaalde visie mee te gaan... of om een bepaalde bedrijfsfilosofie te omarmen... en van daaruit bijvoorbeeld vanuit een bepaalde filosofie klanten te benaderen... En dan zit er toch heel vaak ook een stuk overtuiging, het overtuigen van mensen zit erin. Zelfs als dat voor een klein deel waar is. Zo'n e-learning moet altijd door iemand gedaan worden. Die wordt niet betaald om die e-learning te doen, maar wordt wel geacht om die e-learning even tussendoor te doen. Dus die heeft op zijn minst de overtuiging nodig dat die e-learning belangrijk voor hem is. En dat dat voor het werk wat hij al doet en wat hij voor zijn gevoel prima doet, dat hij deze kennis toch nog even tot zich moet nemen.
Dat ben ik met je eens. Maar dat is de randvoorwaarde van de e-learning voor dat bedrijf. Ik vind dat mijn bijdrage binnen zo'n e-learning niet dezelfde tone of voice zou moeten hebben... als bijvoorbeeld een commercial waarin ik moet overtuigen. Want ik ben ondersteunend, ik ben eigenlijk dienend aan de e-learning.
Hmm.
Dus ik ben een extra toevoeging aan het geheel. Ik kan een voorbeeld geven.
Ja.
Ik deed een BHV-cursus en daar had ik een e-learning... dat ik dacht, oké, het is een verplicht nummer... maar ik haakte na de eerste module... lichtelijk af, want het waren 30 sheets met tekst en af en toe een fotootje. En heel af en toe een video met voice-over. Maar de voice-over lag gewoon niet prettig in je gehoor. En bij de ene bij de ene video was het dit audiogeluid en bij de andere video was het dat audiogeluid. Dus er zat heel veel verschil in. En dan luister ik natuurlijk ook nog wel eens extra kritisch. Maar ik werd dus afgeleid door die stem, waardoor ik dus de inhoud volledig niet meekreeg.
Nee.
En dat is dus lastig. Dus ik snap dat er een bepaalde overtuiging moet zitten in de hele e-learning aan zich, inderdaad.
Ja.
Maar ik vind dat mijn rol als voice-over, en zeker in de opdrachten die ik tot nu toe heb gedaan, dat die eigenlijk ondergeschikt is aan de rest.
Mm-hmm.
Dus een soort nederige ondertiteling.
Ja, je wilt niet in de weg zitten.
Nee, vooral niet.
Nee.
Nee.
Ja.
En dat wil ik nog wel eens doen. Op een podium.
Oh ja?
Want dan kan ik prikkelende vragen stellen, maar dat is mijn rol dan ook.
Ja.
Om vragen te stellen die bijvoorbeeld het publiek niet kan of durft of wil stellen.
Mm-hmm.
Maar in een voice-over voor een e-learning vind ik echt dat ik de ondergeschikte partij ben en eigenlijk alleen maar een aanvulling ben op hetgene wat er in een grafiek staat of een video, een explainer video. Dan heb ik een ondergeschikte rol.
Ja, oké. Okay. Hoe bereid jij je voor op een e-learning voice-over opdracht? Ik lees hem even voor van Danny, die heeft dat net geschreven.
Ja, met daarboven, dat moet ik ook wel lachen, echografie in de obstetrie. Ja, om maar niet helemaal uit te wijden over dat onderwerp, want het is al een paar jaar geleden. Maar de voorbereiding hangt af van de opdracht. Ik weet nog, en dat is wel een leuke anekdote, heel kort, dat ik een opdracht kreeg van Danny voor inderdaad obstetrie en echografie. Of in ieder geval samen, maar alles was medisch. De medische wereld is de wereld van Latijn. En mijn Latijn is niet echt dat je zegt om over naar huis te schrijven. Dus er stonden woorden in die tekst, toen ik het voor me kreeg, dat ik dacht, oké, ik moet dit hardop gaan voorlezen. En ik moet iemand hebben die me daarin gaat corrigeren. Maar B, ik moet alles ook fonetisch gaan uitschrijven, want anders komt het niet goed. Nou, lang verhaal kort, het waren iets van 10 hoofdstukken. Ik heb in een studiootje opgesloten gezeten met, zoals ze dat dan noemen, een sound engineer, maar ook een regisseur op dat moment. Want ik struikelde over de eerste 2 zinnen al, want er zaten 5 woorden in waar ik nog nooit van gehoord had. En nou hoef ik ook niet precies te weten waar het over gaat, maar het is toch wel handig om een bepaalde tone of voice te hanteren, zodat de luisteraar het wel snapt.
Ja.
Nou, dat was hilarisch. Maar even terug te komen op jouw vraag, voorbereiding. Mm-hmm. Als ik dan gewoon normale Nederlandse teksten heb, dan krijg ik dat meestal van iemand zoals jij.
Ja, ja.
En jij hebt dan in principe overleg gehad met de klant, die zeg maar wil dat er bepaalde dingen per se in die e-learning komen. En jij moet dat dan weer zo in hapklare brokken zien aan te leveren, dat ik er ook wat mee kan.
Ja.
En wat ik dan doe, ik scan jouw teksten. Sterker nog, ik lees ze hardop voor mezelf. Dit keer zonder spiegel, maar ik wil wel weten hoe het klinkt en hoe het loopt. En dan ga ik in jouw tekst, ga ik toch vaak zitten schrappen. Omdat bijvoorbeeld de klant heel veel afkortingen gebruikt. Wat heel normaal is in het bedrijf. Maar als je dat voorleest in een voice-over, is dat vaak heel onlogisch. Dus afkortingen gaan we bijvoorbeeld elimineren door gewoon het volledige woord te gebruiken. Of er staan zaken in een andere taal. Ik heb al gehad dat er zaken binnen een bedrijf in het Engels waren of in het Duits of een combinatie. Of dat gezellige Latijn.
Ja.
Ja, dan gaan we dat versimpelen of we gaan het aanpassen. Of ik weet in ieder geval, oké, hier moet ik op letten. Hier komt zo'n Engels woord. Er staan ook wel eens zinnen die te lang zijn, hè? Je kent ze wel.
Ja.
In een tekst die je leest, staan bijvoorbeeld 3 komma's. Ja, dat is prima als jij gewoon de tekst kan lezen. Maar als je naar de tekst luistert, als luisteraar, dan moet het allemaal kort. Dus korte zinnen, veel punten. Omdat je anders het niet kunt volgen. Plus dat het voor mij als voice-over ook heel lastig is om een zin met drie komma's qua tone of voice ook een beetje soepel te laten verlopen. Je moet ergens nog ademhalen. En tegen de tijd dat je aan het einde bent, dan weet je al niet meer wat je aan het begin hebt gezegd. Dus een schrijftekst is wel degelijk anders dan een spreektekst. En als ik die tekst voor mezelf hardop heb voorgelezen en overal met geel dingen heb gearseerd van Theo, ik kom bij je op de lijn, dan hebben wij weer contact. Of in dit geval zijn wij dat, maar dat kan natuurlijk ook een andere opdrachtgever zijn.
Ja.
En dan zeg jij, ja Marlies, je hebt helemaal gelijk, we gaan dit even zo doen. En ja. Jij koppelt dat dan weer terug aan de opdrachtgever.
Of ja. Ik zeg, Marlies, het kan niet anders. Dit woord moet er gewoon in blijven.
En dan heb ik gewoon dikke vette pech.
En die hebben we ook wel eens gehad.
Ja, die hebben we ook wel eens gehad. Maar dan komen we er altijd samen
komen
uit. En het mooie
uit.
Is
ja.
Dat er bijvoorbeeld teksten zijn met heel veel opsommingen.
Ja.
Ja, dan kun je ervoor kiezen om dat op te sommen zonder dat je de bullets, zeg maar, hoort of een 1 of een 2 of een 3 of een 4 ervoor zou spreken.
Ja. Ja.
Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Dus er zijn variaties denkbaar. Alleen ik pleit er altijd voor dat het overzichtelijk blijft in de zin van het gehoor van de ontvanger.
Ja.
En dan hebben we die voorbereiding gedaan en dan heb jij dat weer teruggekoppeld aan de klant. En dan vervolgens duik ik die studio in en dan maar hopen dat het voor mij vlekkeloos verloopt. Maar kan je vertellen, one-takers zitten er uiteraard bij. Maar het komt ook zo vaak voor dat ik gewoon halverwege een zin struikel en dat we die dus overdoen.
Ja, doe je dan
maar
de hele zin
dan
over of pak je hem dan halverwege op?
Ja, dat is een hele goeie. Iedereen denkt, ja, nou ja, als er één woordje verkeerd is of een zin, dan kan het wel eventjes dat woordje of die zin even over. Maar dat is niet waar, want neem ik vandaag wat op en kom ik over 2 weken terug om iets over te doen, dan kan mijn stem een ander kleurgeluid teweeg brengen. Want ik ben bijvoorbeeld net als Danny verkouden. Er zit nog ergens een soort nasale klank. Of ik klink frisser dan de vorige keer.
Oh ja.
Dus wat ik vaak doe, ik neem dan vaak het hele blok waar de fout in zit, om het zo maar te zeggen, neem ik voor mijn rekening. En dan kun je heel vaak met de montage nog wel dingen rechtbreien. Maar als ik denk, het klinkt echt totaal anders, dan doe ik hem helemaal over.
Ja. Ja. Nou, ik verbaas me ook altijd wanneer ik met jou een tekst ga doorspreken, hoeveel er nog te bespreken is over een tekst. Dat bijvoorbeeld afkortingen, die voor een bedrijf heel normaal zijn, dus die gebruiken zij overal door de tekst heen, maar spreken ze die als een acroniem uit of spreken ze alle letters afzonderlijk uit?
Ja,
en dat moet de voice-over, moet dat weten. Terwijl als ontwikkelaar heb je dat vaak niet gevraagd of je hebt er niet op gelet toen je met een inhoudsdeskundige zat te praten, hoe zij dat uitspraken. Soms kan ik je meteen antwoorden, want dan heb ik het gewoon. Dan is het in mijn gesprekken met hun is het ook voorgekomen. Dan weet ik zeker hoe zij het zeggen. Maar soms, het komt ook voor dat ik het nog na moet vragen. En ik heb het met jou ook wel eens gehad over het woord architectuur of architectuur.
Ja, leuk was dat, hè?
Mocht. Jij had het helemaal uitgezocht. Het kon allebei. Ja. Maar we wilden het dan wel consistent door de hele. Dus we hebben het teruggevraagd en ik weet niet meer waar we op uitkwamen. Volgens mij kwamen we
architectuur.
Ja.
Ja. Nou, en dat is ook zoiets, hè? Consistent. Want dat is heel belangrijk, dat op het moment dat je voor een opdrachtgever een e-learning maakt, en die komt na zoveel maanden terug voor een vervolgtraject.
Ja.
En ik zou daar bijvoorbeeld weer een bijdrage aan kunnen leveren. Dan moet het wel weer op dezelfde manier.
Ja.
En dan kun je dus niet in de ene e-learning spreken over architectuur en denken de volgende keer, ja, maar nu maak ik er architectuur van.
Nee.
Nee, want dat is een vertekend plaatje. Dus het moet allemaal kloppen. Het kan ook niet zo zijn dat een opdrachtgever, ja, ik vind nu deze huiskleur wel leuk, maar de volgende keer pakken we een andere huiskleur. Weet je wel, je wilt dezelfde, dat het conform
het bedrijf is. En het zijn van die keuzes die, als je daar niet consequent in bent, dan het zal niemand misschien rechtstreeks opvallen, maar het draagt wel bij aan de eenduidigheid van het hele eindproduct.
Ja.
Net zoals wanneer je kleuren niet consequent doorvoert, dan zullen mensen ook niet meteen roepen van hey, de kleuren zijn niet consistent doorgevoerd. Maar het gaat er rommelig uitzien. En ik denk dat voor de voice-over net zo goed geldt. Dat het op een of andere manier ergens op een onbewuste laag dat het rommelig overkomt.
Ja, en dan moet je dus voorkomen. Danny vraagt ook terecht, wat heb je voor nodig? Hè? Voor een soort randvoorwaarde. Dat is sowieso dat ik dit heel serieus neem. En niet zomaar denk, ik ga even wat inspreken.
Nee.
Want het gaat hier tenslotte om vaak een groot project.
Ja.
En dan wil je alle mitsen en maren en alle uitzonderingen en alle vraagtekens wil je wel van tevoren getackled hebben. Want ik heb het ook gehad hoor, en daar kan jij ook over meepraten, dat je iets inspreekt. En dat de eindverantwoordelijke binnen een organisatie zegt, ja maar zo wil ik het niet.
Ja.
En dat je dan alsnog de hele e-learning over kunt doen. En dat klinkt heel leuk, ja. Dan gaat de meter weer lopen. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil graag, zeg maar, vooraf de zaken tackelen.
Ja.
En ik snap ook dat jij als developer van dit verhaal helemaal niet denkt aan al die randvoorwaarden die ik weer nodig heb.
Nee.
Maar daarom is het ook een samenspel. Hè?
Ja,
je kunt
en zeker,
in je eentje dit niet doen.
Ja. Ja, zeker in uitspraak. Als ontwikkelaar zit je nog zo in de inhoud van het verhaal en ben je al lang blij dat je een tekst hebt die niet al te moeilijk is. En die in ieder geval de doelgroep begrijpt. Nou, we hebben ook wel eens teksten gehad waarvan we dachten van, begrijpen wij het zelf eigenlijk wel? Maar dan...
Ja, zo vaak.
Danny zit nee te schudden. Nee, ik werk nu veel met juristen. Dat is ook een hele leuke doelgroep. Maar
ja, nou ja, om dat voorbeeld nog aan te halen van dat hele zorgverhaal, hè? Of die obstetrie. En, daar zaten zoveel uitzonderingen in. En op een gegeven moment, tijdens die opname, dacht ik ook, ja, maar wat lees ik eigenlijk nou? Wil je ergens een bepaalde intonatie in een zin gooien, dan moet je toch wel eigenlijk weten waar het over gaat. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer heel leuk. Want dat betekent dat het nooit gaat vervelen om zoiets te doen. Want geen tekst is hetzelfde.
Nee.
Dus we worden ook steeds slimmer.
Ja. Wat zei je nou? Je wordt steeds...
Slimmer.
Slimmer, ja, zeker. Dat worden we inderdaad. Ik heb zoveel informatie in mijn hoofd die ik nooit weer ergens ga toepassen. Dat is ongelooflijk.
Ja, maar tot je meedoet met een of andere quiz en je vraag krijgt over ISO.
Ja.
En dan kan je dat zo uit je mouw schudden.
Precies. Ineens weet ik wat ISO is.
Ja.
En volgens mij kan ik zelfs een aantal ISO-nummers nog opnoemen.
Ja,
waar ze
hou
voor staan.
Maar op.
Ongelooflijk, ja.
En lezen we die dan als afzonderlijke nummers?
Ja, precies.
Ja, hè, dat is dan de vraag.
Hey, wat doe jij om je stem fris en energiek te houden tijdens een opnamesessie?
Nou, allereerst merk ik altijd dat ik ook voor een opnamesessie nog wel eens spanning in mijn lijf ervaar. Omdat je, zodra die opnameknop ingedrukt wordt, dan weet je wel dat het over kan. Maar dan duurt het ook weer langer, weet je wel. Dus het kost altijd even om erin te komen. Maar water in de buurt en thee. En ook zorgen dat je dat niet 's morgens vroeg doet.
Okay.
Want dan zit er ergens nog een kraakje, ben je nog niet helemaal warm. Je moet wel warm draaien. Ik heb ook zo'n bubbelflesje water. Als ik in een week veel opdrachten heb qua spreken, ja, dan moet ik wel zorgen dat ik goed uitgerust ben om zo'n lange sessie te doen.
Okay.
Maar ik doe het ook wel eens dat ik het opknip. Hè, dat ik zeg, ik doe vandaag een sessie en ik doe een andere keer een sessie.
Oh ja. Ja.
Want het is geen fysieke arbeid in de zin van er moet een marathon of een flinke sportklas. Maar ja, het vraagt wel om A, concentratie en B, om goede articulatie.
Ja.
Ja, dus ja, je bent je wel bewust van dat je op dat moment topsport met je stem aan het bedrijven bent.
Ja, ik herinner me ook dat ik een keer in een groep zat met heel veel mensen uit onderwijs. dat die na de grote vakantie, een week na de grote vakantie, allemaal hees waren en schor.
Ja. Ja, dan gebruiken ze allemaal hun stem weer op de verkeerde manier.
Ja.
En dat is eigenlijk iets wat we afleren. We ademen tot ons vierde jaar vanuit ons buiken, vanuit ons middenrif.
Mm-hmm.
En daarna gaat het steeds hoger.
Mm.
En één oorzaak is stress, gewenning. We zitten ook allemaal te lang. Dus die ademhaling die verplaatst zich. En we moeten dus meer moeite doen. Een virus kan ervoor zorgen dat je heel snel last van je stembanden hebt.
Helpt het dan om weer naar je buikademhaling terug te gaan? Als je...
Ja, zeker.
Hmm.
En om even terug te komen op het hele begin van deze podcast.
Ja.
Het helpt altijd, ook bij spanning voor je verhaal vertellen, hè? Het presenteren aan zich. Terug naar die basisademhaling vanuit die buik. Een paar yoga-achtige oefeningen doen. Is heel goed om A, je weer met beide benen op de grond te zetten. Even te aarden, rustig te worden. En die ademhaling, die bepaalt of jij als een malle, zo'n intercity,
ja,
door je verhaal heen raast, zonder dat iemand er iets van heeft kunnen begrijpen.
Ja.
Maar ook dat je stem in vorm blijft. Ja.
Ik had nog één, voordat we naar een hele interessante vraag van Danny gaan, die in de chat zet.
Ja, ik zie hem al.
Ik had nog één vraag, die gaat over, als e-learning maker gaan we ook steeds vaker podcast gebruiken. Dat betekent dat wij ook, net als jij, vaak mensen voor de microfoon willen halen die misschien niet gewend zijn, geen ervaring hebben, maar die wel een interessant verhaal te vertellen hebben.
Uh-huh.
En dat doet me denken aan jouw werk, dat je ook vaak mensen interviewt die misschien helemaal niet gewend zijn om een verhaal te presenteren of een verhaal te houden. Hoe bereid je mensen daarop voor? Of wat kan je doen of zeggen waardoor mensen het zelfvertrouwen hebben om hun verhaal te doen?
Nou, dat betekent allereerst weer dat stukje verbinding maken. Dus op het moment dat ik een opdracht heb voor een opdrachtgever ik moet iemand introduceren of interviewen inderdaad, dan zorg ik er altijd voor dat ik diegene vooraf al heb gesproken. Dus er is nooit, althans voor 99% is het zeker dat ik iedereen binnen zo'n dag evenement, tijdens zo'n dagvoorzittersrol, al vooraf heb gesproken.
Mm-hmm.
Omdat diegene mij niet kent en ik diegene waarschijnlijk ook niet. En dan is er al een bepaalde afstand, weet je niet wat je kan verwachten en dat is eng. Of dat is op zijn minst spannend.
Ja.
Het gaat soms ook wel eens verder dat je vooraf iemand spreekt en dat je denkt, nou, dit komt helemaal goed. En tijdens zo'n event denk je, oké, waarom komt er niet meer hetzelfde uit als daarvoor? En dat kan te maken hebben met het feit dat de zaal echt overweldigend is.
Ja.
Of dat als je het hebt over een studioopdracht voor televisie of een webinar, dat de camera's afschrikken.
Mm-hmm.
Maar dan probeer ik ook te zeggen, joh, die camera is niet degene waarmee je het gesprek hebt. Die registreert alleen maar. Wij hebben gewoon de interactie. En op het moment dat je zegt dat het gewoon een gesprek wordt tussen twee mensen, tussen mij en de ander, dan zie je al een soort van ontdooien plaatsvinden. Dan worden mensen al wel wat geruster. En ik vind het ook belangrijk dat je dat in die voorbereiding meeneemt, maar ook op de dag zelf. Dat je goed proeft hoe de zaalopstelling is of hoe die studio eruit ziet. Dat je kan wennen aan de vibe die er hangt. En dat je niet overvallen wordt door, oh, waar ben ik? Het zit hem met alles, en dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Want ik krijg ook wel eens de opmerking, ja, jij schudt alles zo oogschijnlijk uit je mouw. Nee, die vrijheid kan ik me permitteren en dat vermogen om te improviseren, omdat ik die voorbereiding heb gedaan. Ik weet waar ik sta. Ik weet welke technologische hulpmiddelen ter beschikking staan van mij. Maar mocht het wegvallen, kan ik ook zonder. Of althans, ik kan in ieder geval een tijdje zonder. En dat vergt voorbereiding. En die voorbereiding is eigenlijk het meest essentiële aan het hele verhaal. Dus ja, ik heb geen magische staf of een toverstokje. En je voelt je op je gemak, maar ik zorg wel voor dat je meer senang bent bij de situatie, omdat ik je al heb gesproken. En heb gezien vaak ook. Hè? Daarom is dit dus ideaal. Ja. Een Teams of een Zoom-meeting of wat dan ook. Even dat contact.
Ja.
Even zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Je kunt non-verbaal al zoveel aanvoelen.
Ja.
En dan kun je al de angel eruit halen.
Ja. Oké, dus je bereidt je gasten ook vaak voor door gewoon een Teams call of iets dergelijks in te schieten met ze.
Of gewoon fysiek contact. Gewoon een meeting op locatie. Om even te peilen van, goh, hoe staan we in de wedstrijd?
Precies.
Want voor mij is het allemaal heel erg logisch. Maar voor degene die moet praten is het... ik ben wel gewend om, op kantoor mijn team aan te spreken.
Ja.
Maar dat is inmiddels ook vertrouwd.
Ja.
Maar een zaal vol onbekenden, dat is een ander verhaal.
Ja, precies. Waar sta jij in de AI-discussie als het gaat om het klonen van stemmen en gegenereerde stemmen? We hebben daar heel veel van voorbij zien komen, ook hier in de podcast wel behandeld. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
Interessante. Nou, het feit dat het er is, wat er allemaal kan tegenwoordig, dat is natuurlijk bizar. Ik ben wat dat betreft natuurlijk ook gewoon ouderwets opgegroeid. En wat je nu kan, dat is het leven wordt er wel makkelijker door.
Ja.
Maar ik vind het ook wel lichtelijk gevaarlijk. In de zin van, het voorbeeld noemen van mijn eigen kind. Die zou kunnen bennen, terwijl het mijn kind niet is. Hè?
Ja.
Dat is één voorbeeld. En ik ben ook van mening dat AI... wat stemmen betreft, daar kan nog wel wat aan geschaafd worden. Het is niet allemaal perfect. En dat ligt misschien ook aan de verschillende programma's die er zijn. En daar heb ik mezelf ook nog niet volledig over laten voorlichten. Maar ik weet wel, mijn stem is al een keer als grap gekloond, zeg maar.
Ja.
Aan de hand gezondheid Danny op de achtergrond. Aan de hand van een aantal e-learning, hoe noem je dat, bestanden.
Ja.
En je hoorde nog wel dat ik het niet echt was. Want ik had die tekst ook niet ingesproken die er uiteindelijk van gemaakt is. En dat hoorde je aan de intonatie. Dus hoe ik de zinnen uitsprak. En dat ben ik niet. Maar een leek die mij helemaal niet kent, zou dat wellicht helemaal niet opvallen.
Nee.
Dus kijk... Ik ga niet zeggen dat ze hiermee moeten stoppen, want mijn werk komt in gevaar.
Nee.
Maar er ligt wel een dreiging,
Ja.
Ja, zeker in het voice-over gebeuren.
Ja, kijk, voor ons wordt de verleiding, als e-learning makers, is de verleiding heel erg groot. Omdat in tools zoals Articulate, wat voor ons heel vaak de go-to tool is om onze programma's in te maken, daar heb je nu al hele goede AI-stemmen komen erin. Op dit moment nog niet zoveel in het Nederlands. Maar inmiddels heb ik één goede Nederlandse stem ontdekt. Ja, als stand-in vind ik die al heel acceptabel eigenlijk. En prima te gebruiken. Maar ik mis dan iemand die terugkomt met, zoals jij, iemand die gaat zeuren van, Theo, hoe moet ik dat uitspreken? Hoe moet ik dat uitspreken? Vind je dat niet een al te lange zin? Ik kan dat zo zeggen, maar hoe komt dat over? Volgens mij is dit niet duidelijk. Die extra redactieslag die je krijgt wanneer iemand het daadwerkelijk gaat uitspreken, die raak je kwijt bij AI. Nou, als ik het terughoor, kan ik daar nog wel iets in aanpassen misschien. Maar ik kan die stem ook niet regisseren. En dat is ook iets, op het moment dat dat kan gebeuren, dan denk ik dat we een slag verder zijn. Als ik tegen die AI-stem kan zeggen, dit en dit moet je anders uitspreken. Dat wil ik graag zo hebben. Of ik wil daar graag de klemtoon anders. Maar dat kan ik ook niet zeggen op dit moment.
Nee, nou daar heb je gelijk. En op het moment dat je een AI-stem zou kunnen regisseren, dan ben je inderdaad al een stap verder. Maar we hadden toevallig nog niet zo lang geleden iets waarbij de klemtoon ergens anders moest liggen. Hè?
Ja.
En, ja, Omdat de zin een totaal andere betekenis kreeg door waar ik de klemtoon had gelegd. Ja, dat is interessant. Maar nog iets anders belangrijks, Theo. Los van het feit dat dit gewoon doorgaat. Hè? Ik bedoel, of ik er nou wel of niet voor of tegen ben, dat doet er helemaal niet toe. Maar het meest belangrijke aspect van mijn werk, waar ik aan het begin aan refereerde, of dat nou is op een podium, een camera, of alleen maar mijn stem voor voice-over werk, het menselijke haal je eruit. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik graag de verbinding leg met andere mensen. En dan denk je, ja, mijn e-learning, die spreek je in, en welke verbinding is er dan? Ja. Toch krijg je mij mee in die voice-over.
Ja.
Mijn persoonlijkheid komt er hoe dan ook doorheen.
Ja.
Want er zijn zat stemmen. En dat haal je natuurlijk weg met AI. Ik ben wel van mening, wil je sneller en grotere slagen maken om dingen op te kunnen leveren, zou dit heel goed werken. En het zal ongetwijfeld ook goedkoper zijn.
Ja.
Maar zolang dat hele regiestuk er niet is, en zolang ik ook nog meer doe dan alleen maar die voice-over inspreken, denk ik, zo vaak loopt het niet. Want ik kan nog een heleboel aan de voorkant doen. Hè? Inderdaad, jou weer redigeren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ik maak me er in die zin niet zoveel zorgen om. Ook omdat ik sowieso van mening ben dat ik al het andere werk wat er is ook nog kan blijven doen. En er altijd een vraag zal zijn naar de echte stem.
Ja.
Daar geloof ik echt heilig in. En misschien niet allemaal voor alle bedrijven die straks nog bij jullie voorbij komen. Mm-hmm. Hè, die zeggen van, wij vinden dit prima. Maar zoals ik zei, hè, ik deed een BHV-cursus.
Ja.
En die stem, ik haakte af. Ik kreeg de boodschap niet mee.
Nee.
Dus ik denk ook voor makers dat ze zich bewust zijn wat het doet.
Ja.
En laat het ook testen, hè. Ik zou zeggen, laten we daar echt een keer een testronde mee doen.
Zeker.
Een AI-gegenereerde stem en bijvoorbeeld die van mij of iemand anders.
Ja.
Het lijkt me heel leuk om daar ook mee te experimenteren.
Ja, goed idee.
Ja.
Ja. Goh. Volgens mij moeten we een beetje naar een afronding toe, Marlies.
Hemel.
Ja, we zitten al bijna weer een uur te kletsen.
Nee, maar weet je, het is natuurlijk veelomvattend. En ik realiseerde me net tijdens het spreken van Lier, je hebt heel veel te vertellen. Omdat het ook heel veel is.
Ja.
Maar ik wil vooral benadrukken dat het heel leuk is.
Ja.
Dat je op het gebied van e-learning, om dan maar eventjes te trechteren, met zoveel facetten te maken hebt.
Ja.
Hè? Ik heb een e-learning mogen maken waarbij jij mij gewoon als figuur had weggezet. Dus ik was ook echt letterlijk een onderdeel van die e-learning. Nou, wie kan dat nou zeggen?
Ja.
Weet je, dat is net zo leuk als ze op een podium staan.
Ja, we hebben een poppetje van je gemaakt, ja.
Ja, echt een poppetje. Ik ben een soort avatar. Hè? Maar het is nooit hetzelfde. Het vraagt altijd om een bepaalde voorbereiding. Danny zegt Barbie.
Nee, geen Barbie, Danny.
Nee, ik was geen Barbie. Nee, nou, dat kunnen we de volgende keer doen. Ja. Maar ik vind het vooral leuk dat er zoveel in mogelijk is. En wat ik ook heel tof vind, is dat jullie die podcast zijn begonnen. Omdat het meer is dan alleen maar een soort van digitaal leersysteem. Het is allesomvattend.
Mm.
Het is grootser dan groots. En ik denk ook straks dat we, over 20 jaar, dat voorspel ik, dat dit ook een onderdeel wordt van het reguliere onderwijs.
Ja.
Dat hoop ik eigenlijk, want zo worden we ook veel sneller digitaal vaardig.
Ja.
Het is ook gewoon leuk. Leuk maar is het.
Ik denk wel dat het waar is wat je zegt, dat het menselijke aspect, dat moet er gewoon in blijven. En uiteindelijk is het niet de techniek die het verhaal vertelt, het zijn mensen die het verhaal vertellen.
Ja.
En dat moet er op allerlei manieren moet dat erin terugkomen. Anders, als je de techniek het verhaal laat vertellen, dan komt het op een gegeven moment niet meer over.
Nee, dat denk ik ook. Maar het is mooi als het in evenwicht is.
Ja, nou, Dat lijkt me een goede om mee af te sluiten. Ik dank jou heel erg voor het meedoen vandaag en het meepraten. En ik denk, ik heb er veel van opgestoken en ik kan weer vooruit met mijn presentatievaardigheden. Dank maar lief, zegt Danny.
Ja, dankjewel. Jullie ook. Ik vind het heel erg leuk. En ik verheug me er al op tot die twee geiten in beeld komen en ik die nieuwe podcast de wereld in kan slingeren.
Dit was E-Learning Goats, een podcast van Danny Bogers en Theo Ibema. Over 2 weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account E-Learning Goats, onze LinkedIn-pagina, of gewoon door te mailen naar reacties@elearninggoats.nl. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en je vindt ook een link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.